Allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst. Waarin voorgaat dominee Terpstra, predikant van de gereformeerde kerk op Urk. Ook de luisteraars die later via het internet met ons verbonden zijn, hartelijk welkom. De organist vanmorgen is Karel van Egmond. Morgenavond is er weer de maandelijkse Bijbelstudie door dominee Maliepaard. We gaan ons verder verdiepen in de gelijkenissen uit Matteüs 13. U wordt bij deze uitgenodigd om bij deze leerzame avonden aanwezig te zijn. U wordt verwacht bij de familie Tinga, Duinweg 84. De inloop vanaf 7:30. We beginnen om 8:15. De collecte is bestemd voor de instandhouding van onze kerk. De bloemen zijn deze week bestemd voor Nisje Lindhout. Ze was afgelopen donderdag jarig. We feliciteren haar en wensen haar Godzegen voor het nieuwe levensjaar. Fijn dat je ook gekomen bent vanmorgen. Tot zover de afkondigingen. We hopen met elkaar een goede en gezegende dienst. Laten we nu gaan staan.
Laten we beginnen met het zingen van Psalm 43, de versen 1 en 2. Psalm 43, 1 en 2. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid, en die nooit opgeeft een van de werken die zijn goddelijke hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar denken we na over een tekst uit de Tweede Thessalonicenzenbrief, 2 Thessalonicenzen 2, waar het op een gegeven moment gaat over de mens van de wetteloosheid. We letten op zijn optreden en op de reactie op zijn optreden. Het gaat om de vragen van volharding, van staande blijven in de samenleving, die op het volgen van de Heere niet is ingesteld en uiteindelijk ook steeds minder zal zijn. Wij gaan met elkaar zingen van diezelfde Psalm 43, de versen 3 en 5. 3 en 5 van 43. In Psalm 119, vers 27, zien we iets van het optreden van die mens van de wetteloosheid die aan God nog gebod behoefte meer heeft en het daarom Gods kinderen ook moeilijk maakt. Maar tegelijkertijd geldt voor de dichter van deze psalm dat hij in die wet van de Heere, hoe moeilijk het ook is om die te volgen in een tijd die daar niet op is ingesteld, dat hij in die wet zijn hoogste vreugde vindt. En mocht het zo zijn dat het voor ons ook zo is door Gods genade, dat we niet alleen aan de voeten van Christus vergeving hebben ontvangen en gevonden, maar dan ook uit dankbaarheid zijn wet als uitgangspunt voor ons leven willen nemen en daarom in die wet een bron van blijdschap en vreugde vinden. Ik lees u de 10 geboden. Hopelijk kunt u ze beamen in uw hart. God sprak en God spreekt al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God, een God die niet duldt dat ik de eerste plaats in jou of uw leven moet delen met iets of iemand anders. Die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, dat is niet zinloos, niet voor niets gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos leeg gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. 119, vers 27, oude berijming. En voor elkaar bidden om de zegen van de Heer als we zijn woord open doen en dat gaan overdenken. Laten we bidden. Heer in de hemel, op een stralende, zonnige zondagmorgen komen wij hier vanuit Noordwijk tot u. Belangrijker dan het schijnen van de zon buiten is dat de zon van de gerechtigheid opgaat over ons samen zijn. Dat Hij, het licht der wereld, uw Zoon, de Heer Jezus, over ons gaat lichten en stralen. Zodat wij in zijn licht onszelf leren kennen als mensen, verloren aan het donker. Iets dat we ook weer hebben kunnen leren, luisterend naar de 10 geboden. Maar vooral ook Hem leren kennen. Die neer wilde dalen in ons donker, in ons zondige donker. Die neer wilde dalen in de diepe duisternis van de Godverlatenheid. Om mensen zoals wij in het licht te kunnen zetten. Te laten wandelen in het licht met Jezus. Heer in de hemel, laat Hem zo over ons opgaan. En laat zijn licht ons beschijnen. Als we hier vanochtend samen zijn rondom het woord. We bidden u om een open hart en oor bij ons allen. Om kracht, wijsheid en sterkte van u in het spreken. Dank u wel dat we hier weer mogen zijn, heren. Eens per jaar toch iets om naar uit te zien. En een wonder van genade en ontferming dat deze gemeente er nog altijd mag zijn. Dat doet dan denken aan die woorden die betrekking hebben op de brandende braamstruik. En toch niet verteerd. Heren, dat is een beeld ook van de kerk. Die u in stand houdt in de vlammen van deze wereld. Ze blijft er. Een wonder van genade. En zo mag ook hier, Heer, aan deze plaats alweer jaren een gemeente zijn. Dank voor uw trouw en uw goedheid daarin. Zegen ook alle gemeentewerk, Heren. Zegen de predikant, dominee Maliepaard, de kerkenraadsleden, alle inzet die op welke manier dan ook gepleegd wordt. En kon het zijn, Heren, dat u met deze gemeente mee op weg wilt blijven gaan. Heer in de hemel, zegen ook andere plaatsen waar op dit moment mensen samenkomen in uw naam, hier in Noordwijk of de omgeving. Geef dat uw kerk mag worden opgebouwd, uw koninkrijk uitgebreid en het rijk van uw tegenstander hoe langer hoe meer te gronden gericht. Heren, hij zal ook vanmorgen zijn best proberen te doen om het luisteren mogelijk te maken, om ons af te leiden, ons ergernissen te bezorgen, hieraan of daaraan. Gun hem zijn kans niet, Heilige Geest. Houd die kwade geest alstublieft op afstand. En neem ons hart voor het eerst of opnieuw voor Koning Jezus in. Verheerlijk uw lieve naam. Gedenk de zieken, de eenzamen, de lijdenden. Allen die het moeilijk hebben, om welke reden ook, ook in het midden van deze gemeente. En gedenk allen hier in Noordwijk, Heren, die van u nog uw gebod meer weten, die niet bidden voor hun noden. En waar zij niet bidden voor hun noden, doen wij het in hun plaats. Zie naar allen om, Heren, die nood en dood in hun leven kennen, maar het niet delen met u, omdat ze u niet kennen. Geef dat ze u mogen leren kennen. In Jezus' naam. Amen. Ik ga met u lezen op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar 2 Thessalonicenzen 2. Het einde van het kerkelijk jaar, zo voor de advent, is vaak een tijd om ook bezig te zijn met de laatste dingen, de wederkomst en wat daarmee samenhangt. In veel kerken is er vandaag ook gedachtenis van de overledenen. Toen ik hier langs de kerk van de protestantse gemeente liep, viel me op dat zij daar ook een dienst zouden gaan houden die in het kader van de gedachtenis van de overledenen zou gaan staan. Zo op naar advent en kerst staan we stil bij zijn terugkomst in heerlijkheid, bij zijn oordeel en bij opstanding in eeuwig leven voor ieder die hem hebben lief gehad. Maar daaraan vooraf gaat wel een hele moeilijke tijd. En dat maakt 2 Thessalonicenzen 2 duidelijk, het hoofdstuk dat ik nu ga lezen. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is. Met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. Omdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heer, dat God u vanaf het begin verkoren heeft tot zaligheid en heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie, om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen. Sta daar vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. En onze Heere Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Tot zover. We gaan met elkaar lezen, 294, pardon, met elkaar zingen, gezang 294, daarvan de versen 1, 6, 7 en 8. 294, 1, 6, 7 en 8. Van 231, gezang 231, zingen wij de versen 3 en 4 als ik amen gezegd heb. 231, vers 3 en vers 4. Het is zover. Dat kan echt iets zijn van een vreugdekreet, hè? Als je lang ergens naar uitgekeken hebt om op vakantie te gaan. Als je bij wijze van spreken de nachten hebt afgeteld, nog zoveel nachten slapen, nu nog zoveel nachten. En dan overmorgen is het zover. En als het dan eindelijk overmorgen is, wat kan dat fijn zijn. Eindelijk weg. Het is zover. Het is niet altijd leuk om dat te horen. Misschien dat je ook wel eens zoiets hebt van, ja, nou moet ik straks naar de tandarts toe en ik heb er helemaal geen zin in dat er weer gaatjes geboord moeten worden of zo. Of andere nare dingen uitgevoerd. En dat je dan zoiets hebt van, bleef het nog maar even weg. Maar het komt steeds dichterbij. Tot je moeder tegen je zegt van, ja, nou ja, trek de jas maar aan. Want ja, het is zover. Je moet nou echt naar de tandarts toe. Het is zover. Dat horen ze in Thessalonica ook. De dag van Christus, de dag van zijn terugkeer, zou eigenlijk al aangebroken zijn op een of andere manier. Jezus is al teruggekomen op een onzichtbare manier. En ja, dat is gebracht in die gemeente wellicht door een gastvoorganger. Iemand die met een woord van de Here kwam, in de kracht van de geest schijnbaar. Misschien een gastspreker met overtuigingskracht, die de mensen op een verkeerd been had gebracht. Had gezet. Bovendien ging er een brief van Paulus rond, althans hij leek van Paulus te zijn, waarin ook beweerd werd van ja, Jezus is inmiddels al teruggekomen. Het is al zover. En dat veroorzaakt schrik in de gemeente. De boel is behoorlijk in beweging. Help, is het echt al zover? Is Jezus alweer onder ons? Schrik. Deining en verwarring, zoals die nog steeds bestaan als het gaat om het einde der tijden. Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar er wordt van alles geroepen over de eindtijd, over de positie van Israël, wat valt voor Israël te verwachten, wat valt er voor de gemeente te verwachten, is er zoiets als een opname van de gemeente, voordat hier op aarde de tijd van de grote verdrukking begint. Er wordt van alles over geroepen. Er wordt soms al beweerd dat we er middenin zitten. En je weet soms nauwelijks nog wat je moet geloven. Zoveel wordt er geroepen. De gemeente komt er maar van in deining. Wat is er nu precies gaande in deze wereld? En wat moeten we nou geloven ten aanzien van de eindtijd? Hoe zit het allemaal precies? Er is verwarring. Net zoals toen in de gemeente van Thessalonica is er verwarring over het einde van de tijden. En weet je wat Paulus dan zegt? Heel eenvoudig, houd je nou maar vast aan wat ik tegen jullie gezegd heb. In de tijd dat ik bij jullie was. Vers 5. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En dat is nog steeds een goede les. Wij willen van alles wellicht weten over de eindtijd. Over hoe het precies zal gaan met de positie van Israël. Of met de positie van de gemeente. Komt er nog een grote bloeitijd aan? Of komt er juist een tijd van grote verdrukking aan voor de christelijke gemeente? Met al onze vragen kunnen wij nog altijd het beste terecht bij het woord van de Here zelf. Misschien krijgen we dan minder te horen en komen we minder te weten dan we graag zouden willen. Maar wat we weten is dan genoeg om getroost bij te kunnen leven en sterven, ook als gemeente. Wij richten ons dus op het woord van de Here, op het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, maar dan met name de versen 3 en 4. Dan lezen we het volgende. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. boven de preek over deze woorden heb ik geschreven: de mens van de wetteloosheid. Zijn optreden en de reactie op zijn optreden. De mens van de wetteloosheid, zijn optreden en de reactie op zijn optreden. Allereerst zijn optreden. Ja, er wordt dus geroepen dat de dag van de wederkomst al is aangebroken. Dat Jezus op een of andere manier alweer op aarde is. Onzichtbaar, maar toch. Paulus zegt: ik heb jullie duidelijk anders geleerd. Ik heb jullie toch onderwezen dat voorafgaand aan die dag er andere dingen moeten gebeuren. Minstens twee andere dingen. Op de eerste plaats maakt Paulus duidelijk dat de afval moet komen. Wat wordt daarmee bedoeld? Die afval waarvan sprake is in vers 3. Met die afval wordt bedoeld dat velen de levende God zullen verlaten en zich zullen toewijden aan andere geloven, voor zichzelf zullen kiezen, zichzelf tot God zullen maken. In elk geval, ze breken met de dienst aan de levende God. En dan denk je, ja, dat is toch wat wij volop zien in de samenleving om ons heen. Hoeveel mensen gaan hier op zondagmorgen nog naar de kerk in Noordwijk? Laat staan de vraag hoeveel mensen nog komen onder de levende prediking van Gods woord. Je hart kan huilen als je vroeger hebt meegemaakt hoe de gereformeerde kerk hier even verderop vol zat. Hoe Gods woord daar in volle kracht gebracht werd. En hoe het beslag leek te liggen op de mensen. Waar is dat alles gebleven? Als ik vanavond ga preken in een andere gemeente, en als ik dan vanaf Urk die plaats binnenrijd, dan kom ik niet allereerst langs een kerkgebouw. Maar dan kom ik allereerst langs een moskee. En het is niet de enige in die plaats. Wat is er veel veranderd in onze samenleving als het gaat om de positie van Christus en zijn evangelie? Wat is er een afval, ook van de normen van Gods woord? Het is best schrikken hoor, als je merkt hoe snel een en ander gaat. Als je merkt hoe het hele euthanasiedebat zich heeft uitgebreid van, ja, mogen mensen die terminaal ziek zijn een einde laten maken aan hun leven tot nu, mag er ook euthanasie worden uitgevoerd op mensen die in feite wilsonbekwaam zijn, dementerende, die misschien eerder een verklaring hebben afgelegd dat wel te willen, maar hoe moet je dat dan interpreteren? Maar de discussie gaat al verder en verder. En waar ik persoonlijk ook erg van geschrokken ben, is de hele discussie over geslacht, gender, genderneutraliteit. Ik ben wie ik voel. En zoals ik me voel, dat is goed. Dus als ik mij niets wens aan te trekken van het lichaam waarin ik geboren ben, van het geslacht waarmee ik mij geboren ben, dan is dat goed. En dan mag ik dat geslacht ook laten veranderen. Of ik mag er openlijk voor uitkomen dat ik me eigenlijk bij geen enkel geslacht, nog man, nog vrouw, thuis voel. Wat een gigantische ontwikkelingen, dat we zelfs de basiscategorieën van de schepping eigenlijk overboord gooien. Het huwelijk, de heiligheid van het leven, de indeling in geslachten waar de schepper ons als het ware in geplaatst heeft, ons allen in geplaatst heeft. En ik weet dat er pastoraal van alles over valt te zeggen, maar je ziet dat het denken vanuit de onafhankelijke mens zich baan heeft gebroken in onze samenleving. De mens die van God nog gebod wil weten. Dat is afval. En dat is toch waar Paulus over spreekt. Dus dan zou je toch zeggen dat die afval van de eindtijd die hij benoemt in vers 3, dat die al volop gaande is, toch? Of klopt dat weer niet helemaal? Want nu zult u zeggen, dominee, er zijn toch ook landen in deze wereld waar de kerk volop groeit? Je hoeft maar naar Afrika te gaan om groeiende en bloeiende kerken tegen te komen. De kerk in China groeit en bloeit zelfs dusdanig dat ze voor de communistische overheid weer een bedreiging is geworden. En die overheid daar nu weer zoiets heeft van, ja, maar dat moeten we inzien te dammen. Dan moeten we de rem opzetten. Dus de touwtjes in China van de godsdienstvrijheid worden weer strakker aangetrokken. Nou, je zou ook kunnen zeggen, misschien verloopt de afval in onze wereld ongelijktijdig. Bij ons is die dan al wel volop gaande. Maar misschien is het in een land als China of in landen in Afrika zo dat, ja, als de welvaart verder toeneemt, ook daar de grip van het evangelie op de massa gaat afnemen en je ook daar grote afval zou kunnen gaan zien. Hoe dan ook, of de afval van de eindtijd nu al volop gaande is of niet, één ding wordt al wel duidelijk. In onze samenleving en zeker in het licht van de eindtijd, staande blijven is bepaald geen vanzelfsprekendheid. Staande blijven in de eindtijd. Het gevaar van afval is zo groot. Het gevaar ook dat ik afval. En afvallen zal ik op het moment dat ik het levende geloof in de levende God en Vader van de Heer Jezus Christus niet deel. Alle schijngeloof is gedoemd om te verdwijnen. Want waarom aan God en aan Christus en zijn dienst vasthouden, als de druk in de eindtijd al verder en al verder zal toenemen? Waarom zou ik me al die moeite nog getroosten straks om naar de kerk te gaan en met het geloof bezig te zijn, als me dat alleen maar maatschappelijke tegenwind oplevert en ik het zonder God en gebod zo heel veel gemakkelijker kan krijgen? Weet u wat het is? We kunnen ons afvragen als het gaat om de eindtijd, hou ik het wel vol? Blijf ik wel staande? Of zou ik, als ik onder grote druk word gezet, kiezen voor de weg van de minste weerstand, de weg van de afval? Die vraag laat zich beantwoorden als we bereid zijn ons een andere vraag te stellen. En dat is, hoe zit dat nou met dat geloof van mij? Is dat nou het echte, het onvervalste product? En dan gaat het niet om de vraag of ik een groot geloof heb, maar wel of ik als een arme zondaar in en uit mezelf me heb laten vallen in de armen van een rijke, troostende en liefdevolle zaligmaker. O, als ik hem ken. O, als ik rust in zijn armen. O, als hij me aan zijn hart gedrukt heeft. Dan blijf ik staande. Maar met alle geloof dat slechts voor de bühne is, voor de schoonfamilie of voor de uiterlijke vorm of wat dan ook, al dat geloof zal gegarandeerd verdwijnen. Nou, die afval is dus het eerste dat vooraf zal gaan aan de wederkomst van de Heer Jezus. Maar er is nog een tweede. Wat ook zal moeten gebeuren is wat we lezen in vers 3. Niet alleen de afval dus, maar ook zal de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard worden. Nou, dat wordt natuurlijk spannend, hè? Wie is die geheimzinnige? Wie is die cryptische gestalte van de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf? Nou, daar wordt het nodige over gezegd in het vierde vers, hè? Daar wordt een aantal van zijn kenmerken, van zijn karakteristieken genoemd. Hij is de tegenstander. De tegenstander van God die in een soort van superreligie zichzelf boven God zal verheffen. Die zichzelf als God zal willen laten vereren. Ja, die de levende God uit zijn eigen heiligdom de tempel zal verdringen. En zijn positie zal wensen in te nemen. Die op de plek van de levende God van Israël zal willen en durven staan. Wat gebeurt er in dit vers? Hier vloeit een heel aantal herinneringen van Israël en van de vroege kerk samen. Herinneringen aan vredeheersers. Zoals de Syrische koning Antiochus de vierde Epiphanes, regeerde in de tweede eeuw, had het over het Joodse land voor het zeggen. En hij besloot in 168 voor Christus een altaar voor de god Zeus te laten bouwen in de tempel in Jeruzalem. Hij dacht te kunnen beschikken over het huis van de God van Israël alsof het zijn eigendom was. Er volgde een opstand, een bloedbad onder het Joodse volk. Nafson heerser was de Romeinse keizer Caligula, die ook dacht, dat was al rond 40 na Christus, Romeinse keizer, die ook dacht van wat is dat toch een merkwaardige tempel daar in Jeruzalem. Want het heiligste van die tempel, waar eigenlijk het beeld van de godheid zou moeten staan, is leeg. Er staat helemaal niks. Er is geen afbeelding van die god. Weet je wat ik doe? Ik zet er een beeld van mijzelf neer. Laat ik daar maar vereerd en aanbeden worden in dat heiligdom van de God van Israël. Uiteindelijk is daarvan niets doorgegaan en helemaal niets van terechtgekomen. Maar het was werkelijk het plan van deze keizer om de dienst aan de levende God te laten vervangen door de dienst aan hem. En je kunt ook denken aan wat we lezen in het boek Ezechiël. Dat de koning van Tyrus zichzelf God durft noemen. Nou, dat soort heersers is er altijd weer geweest. En wat zegt Paulus? Er zal weer zo'n heerser komen. In wie al die afschuwelijke herinneringen aan het verleden samenkomen. En verre, verre overtroffen worden. Hij zal nog erger zijn dan zijn voorgangers. Hij is iemand die zich ook God waant. Iemand die zich ook meester zal willen maken van de tempel. En dat ook zal doen. Nou moeten we met dat laatste wel een beetje uitkijken. Met dat zich meester maken van de tempel. Want dan zijn er mensen, en ik bedoel dat respectvol, die menen dat de tempel in de eindtijd letterlijk herbouwd zal worden. Dat er zal dan een derde tempel komen in Jeruzalem, zeggen ze. En sommigen maken ook daadwerkelijk aanstalten om in Jeruzalem met de herbouw van die tempel te beginnen. Maar we moeten er oog voor hebben dat hier in 2 Thessalonicenzen 2... sprake is van wat ze dan noemen apocalyptische taal. Dat is even een moeilijk woord. Dat is leuk voor Galgje thuis. Apocalyptische taal. En daarmee wordt eigenlijk bedoeld taal met een boodschap. Over deze tijd. Over deze eindtijd. Over de positie van de gemeente. Informatie die op een heel beeldende, bijna absurde manier soms wordt geboden. Dus niet in letterlijke beschrijvende taal, zoals ik zie daar een tafel staan met liedboeken erop enzovoorts. Nee, die informatie, dat diepere inzicht in wat er gaande is in deze wereld, wordt op een heel beeldende manier gebracht. En dat is ook in dit hoofdstuk het geval, ook waar er gesproken wordt over de tempel. Er wordt geen tempel herbouwd in Jeruzalem. Het Nieuwe Testament is er duidelijk over dat Jezus Christus het ware heiligdom van God is in deze wereld. En dat zijn gemeente de ware tempel van God is. We hebben hier niet te maken met een letterlijke tempel die herbouwd zal worden. Maar wel te maken met een mens van de wetteloosheid die in de plaats van God wil. En die de dienst aan de levende God geen plaats meer gunt. En dus ook geen plaats meer gunt aan degenen die hem willen dienen. Die geen plaats meer gunt aan de gemeente als de tempel van de levende God in deze wereld. Alleen hij mag worden aanbeden. En dan snap je natuurlijk dat die tempel van de levende God, de gemeente van Christus, het in deze wereld vreselijk zwaar gaat krijgen. Maar dan nu eindelijk de hamvraag. Wie is deze mens van de wetteloosheid? Hebben we te maken met een concrete figuur? Hebben we te maken met een soort van antichrist die in de loop van de geschiedenis al heel vaak verwacht is en die sommigen ook menen te herkennen in een bepaalde historische figuur, zoals de paus of Napoleon of wie dan ook? Is er sprake van een concrete figuur? Nee. We hebben ook hier weer te maken met die beeldende, die apocalyptische taal. We vinden een aantal aanwijzingen in de versen 7 en 8. He, als je bijvoorbeeld leest dat daar staat in vers 7 dat het daar gaat om het geheimenis van de wetteloosheid. Dat is weer wat anders dan een concrete persoon. Dat is een het. Dat is een zaak. In vers 8 gaat het dan wel weer over de wetteloze. Zoals in vers 3, de mens van de wetteloosheid. Maar als we die twee dingen even naast elkaar zetten, dan valt dus op dat het ook hier gaat om apocalyptische taal. En dat we het niet te maken hebben met een concrete persoon die we zouden moeten verwachten. Weet u wat het is? Vele mensen zullen de mens van de wetteloosheid zijn. Steeds meer mensen zullen zich in zijn profiel herkennen, juist in de eindtijd. Kijk nog eens goed naar de versen 3 en 4. Die mens van de wetteloosheid, is dat eigenlijk niet net Adam? Adam en Eva die in de paradijstuin zich aan het gebod van de Heere niet wilden storen, die luisterden naar de ingeving van de slang die tegen hen zei: God wil jullie eronder houden. De levende God die jullie het leven heeft gegeven, is helemaal niet uit op jullie geluk, maar ziet jullie als bedreigingen van zijn eigen positie, is bang dat jullie aan hem gelijk worden door te eten van die boom van de kennis van goed en kwaad, waardoor jullie zullen kunnen uitmaken wat goed en kwaad is en dus aan God gelijk zullen zijn. Adam en Eva overtreden Gods gebod, eten van die vrucht, vanuit het diepe verlangen om aan God gelijk te kunnen zijn. En dat zijn die twee kenmerken van de mens van de wetteloosheid. Hè? Dat hij aan de ene kant afrekent met het gebod van God en aan de andere kant aan God gelijk wil zijn. Zo was Adam na de zondeval. En zo zijn wij allemaal van nature. Ik moet niet vragen wie die mens van de wetteloosheid is als iemand buiten mij, als iemand die op mij afkomt. Maar ik moet in de spiegel van Gods wet durven kijken en dan zie ik dat het gaat om mij. Dat ik van nature die mens van de wetteloosheid ben, die afrekent met het gebod van de Here in mijn leven en die als God wil zijn. En dan zegt u misschien bij uzelf, nou dominee, dat is wel heel somber, hè? Om nou te stellen dat alle mensen zijn als die mens van de wetteloosheid. Dat dat de ware aard is van ieder van ons zoals we geboren worden. Want je ziet toch ook nog veel goeds in de samenleving. Naastenliefde. Je ziet toch ook hier in Noordwijk dat de gemeente van Christus niets in de weg wordt gelegd. Dat u hier als kerk kunt samenkomen zonder dat iemand probeert u dat te verhinderen. Jazeker, dat klopt allemaal. En dat klopt ook met wat we lezen in dit hoofdstuk. Hè? Bijvoorbeeld als we even naar vers 7 gaan. Het geheim van die wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt. Totdat hij uit het midden verdwenen is. Het is God die er nog de rem op zet. God wordt hier bedoeld. God weerhoudt de mens van de wetteloosheid nog om in volle omvang zijn ware gezicht, zijn ware gedaante te laten zien. Om zijn hart voluit te laten spreken in het loslaten van God en van zijn gebod. God houdt het gelukkig nog tegen. God is in liefde en genade nog op om de samenleving van Nederland en van Noordwijk betrokken. En daarom kan er nog. En daarom kan er nog een kerk zijn. Daarom kan er nog een kerk zijn. Omdat God als het ware in zijn genade nog omziet naar Nederland. Maar op het moment dat de rem eraf is. Dat gaat gebeuren. Dat is wat we lezen in vers 7. Het geheim van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen er is iemand die hem nu weerhoudt. Totdat hij uit het midden verdwenen is. Totdat die weerhoudende kracht van God uit het midden van de samenleving verdwenen is. Dan krijgt de arrogante mens voluit vrij spel. En dan breken er zware tijden aan. Want het valt toch aan het begin van de Bijbel al op, hè? Dat Kaïn God niet kent. Maar ook Abel niet kan verdragen. Zijn broer die wel een levende relatie heeft met de levende God en schepper en hem dus doodslaat. Als de mens van de wetteloosheid zich vol op baan kan breken, alle ruimte krijgt, zal hij niet alleen breken met God, maar hij zal ook breken met de gemeente van Christus en proberen het de gemeente van Christus zo lastig mogelijk te maken. Er zal niet veel ruimte meer zijn voor de kerk in de wereld waar het er zo aan toe gaat in die eindtijd. Spannend. Angstig misschien ook wel dat u zegt van hoe lang zal het nog duren voordat die mens van de wetteloosheid zich vol op baan kan breken en het de gemeente van Christus zo zwaar wordt gemaakt. En dat zijn terechte vragen. En we kunnen nog met 1001 andere vragen over de eindtijd rondlopen. Maar de meest wezenlijke vraag is, en ik heb hem eigenlijk ook al gesteld, of u al eens in de spiegel gekeken hebt. En uzelf hebt leren kennen als mens van de wetteloosheid. Misschien onder een laagje vroomheid en trouwe kerkgang een heel leven lang al. Maar hebt u al eens gezien, ja, ik ben eigenlijk als Adam en Eva. Ik ben als iemand die met God en gebod van zichzelf niet te maken wil hebben. En het is aan God te danken dat ik mijn ware aard nog niet volledig laat blijken. Maar als hij de remmer af zou halen, zou ik breken met hem en met zijn dienst. En mij aan een leven zonder hem volledig overgeven. Dat is niet zo fijn, zo'n blik in die spiegel. En jezelf in het profiel van Adam en van de mens van de wetteloosheid te herkennen. Maar aan de andere kant, als de Heilige Geest je in die spiegel laat kijken, dan mag je door genade achter je ook iemand anders zien staan. En dat is Jezus Christus. De ware Adam. De nieuwe Adam. Opnieuw de mens zoals God hem bedoeld had. Jezus Christus, God de Zoon, daalt neer in deze wereld, wordt mens uit de schoot van Maria en is volledig bereid Gods wet te gehoorzamen. Hij is geen mens van de wetteloosheid, maar in de grootste verdrukking, denk aan die vaste tijd in de woestijn, blijft hij de wet van God gehoorzamen en blijft hij God en zijn gebod trouw. Tot in de diepste duisternis van de Godverlatenheid. Wat een wonder. Want omdat hij zo diep is gegaan in zijn weg van ultieme gehoorzaamheid, is er hoop voor mensen van de wetteloosheid zoals ik ze vanmorgen ook voor me zie zitten. En zoals ik die vanmorgen voor me heb zien staan toen ik keek in de spiegel. O, als ik mij vastklamp aan de Heere Jezus Christus, die ware, die tweede Adam, dan is er hoop voor mij als mens van de wetteloosheid. Dan kom ik van al die zonden van de wetteloosheid af. En dan word ik door de geest van Christus vernieuwd tot de mens die weer leert vragen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Alsjeblieft, gemeente van Noordwijk. Kijk in de spiegel als u het in uw leven nog niet gedaan hebt. Leer uzelf kennen, maar bovenal leer Christus de ware Adam kennen. De mens van de wetteloosheid, zijn optreden en op de tweede plaats de reactie op zijn optreden. Stel nou dat die mens van de wetteloosheid dus de volle ruimte krijgt, zoals hier aangekondigd wordt, dat zal gebeuren. Zal dat dan lang duren? Zal de mens van de wetteloosheid jaren en jaren kunnen woeden in deze wereld, zodat er van de gemeente echt niks overblijft? Zodat er van heel het menselijk samenleven uiteindelijk niets overblijft. Want waar het menselijke ik alle ruimte krijg, gaat het totaal mis. Daar is geen samenleven meer mogelijk. Nog op de snelweg, nog op andere plaatsen van menselijk samenleven. Hopelijk zal het niet te lang duren. En onze tekst is er ook wel duidelijk over dat het niet te lang zal duren. Pak vers 8. De wetteloze zal geopenbaard worden, maar de Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Jezus Christus komt terug en bezorgt de mens van de wetteloosheid een snelle ondergang. Jezus zal verschijnen, staat er in vers 8. Dat ziet op zijn koninklijke verschijning. Zoals een koning in die tijd in al zijn luister en glorie kon verschijnen, zo zal koning Jezus verschijnen. En enkel de geest van zijn mond zal de mens van de wetteloosheid dan in één keer verteren. Alles wat zich God noemt in deze wereld zal in één klap aan Jezus' voeten worden onderworpen. En dat is in eerste instantie heel slecht nieuws. Niet voor al die mensen die koning Jezus hebben leren erkennen. Maar wel voor wie vielen voor de mens van de wetteloosheid. Voor wie trapten in de leugen van de menselijke grootheidswaanzin. En als we vers 9 en 10 lezen, dan zullen dat er velen zijn. Want daar gaat het over de misleidingscampagne van de mens van de wetteloosheid. En het is Satan zelf die die verleidingscampagne van de mens van de wetteloosheid kracht zal bijzetten. Met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid. Het zal zo zijn dat mensen massaal zullen denken, ja, maar God loslaten en zijn gebod en alleen leven voor mijn eigen dik ik, dat is iets geweldigs. Satan zal op een of andere manier die manier van leven zoveel kracht bijzetten dat mensen er massaal en bij bosjes voor zullen vallen. We weten niet precies hoe Satan dat gaat doen. We weten dat het gaat gebeuren. En soms vraag je je af of de moderne social media daar ook al niet een beetje een voorsmaak van bieden. Mensen blijken zo beïnvloedbaar te zijn voor die constante stroom van informatie die tot hen komt. Via social media, via de smartphone. Je staat bloot aan zo'n informatiebombardement. En moderne reclamemakers weten je precies te krijgen daar waar zij jou willen hebben. Wij zijn zwakker dan we doorhebben uit onszelf. En zo beïnvloedbaar, ook voor satanische verleidingscampagnes om het leven met God en zijn gebod los te laten. En wie zijn het die voor de bijl gaan? Wie gaan op de leugens van Satan in? Ook dat lezen we in vers 10. Dat zijn degenen die verloren gaan. En waarom gaan ze verloren? Omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Weet u wat het is? Ongeloof is echt een levensgevaarlijk iets. Als je het evangelie hoort en je gaat er niet op in, dan verhard je je hart tegen dat evangelie. En hoe langer je daarin op voortgaat, op die weg van de verharding, hoe harder je tegen Christus en zijn evangelie eigenlijk ook wordt. Dus het is niet zomaar iets om Christus, als hij je aangeboden wordt, aan je voorbij te laten gaan. Dat neemt God ook niet, lezen we in deze tekst. Als er mensen zijn die zijn evangelieaanbod laten liggen, wat zal er dan gebeuren? We lezen over Gods reactie in vers 11. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat ze allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, enzovoorts. Het is nogal wat om Christus en zijn evangelie niet te geloven. God reageert erop als het ware met een oordeel van de verharding. Hoe meer we in ongeloof verharden, hoe moeilijker het zal worden om uiteindelijk tot Christus te komen. Natuurlijk nooit onmogelijk. Want God kan de grootste van de zondaren nog bekeren en de meest verharde mens. En hij kan dat vanmorgen ook hier in Noordwijk doen. Maar het doet er dus wel toe. Hoe u hier vanmorgen in de kerk zit en hoe u het evangelie op u af laat komen. Of u er gehoor aan geeft. Maar er zijn ook anderen. En die anderen die komen vanaf vers 13 naar voren. Dus eigenlijk is het zo dat vers 1 tot en met 12 een heel somber plaatje bieden. Laten we eerlijk zijn. Het ziet er niet zo positief uit. Niet voor de wereld, niet voor de kerk. Die zal het nog zwaar krijgen door die mens van de wetteloosheid. Mensen zullen massaal van God en zijn evangelie afvallen. En dan ineens vers 13. Maar er is een keerpunt. Het is het keerpunt van goddelijke genade, zo blijkt uit vers 13. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u vanaf het begin verkoren heeft tot zaligheid en heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Er is een gemeente die staande blijft. En dat is te danken door aan Gods verkiezende liefde, niet aan eigen initiatief. Deze mensen waren uit zichzelf ook voor de afvalcampagne van Satan bezweken. Waren uit zichzelf ook volledig aan het licht getreden als mensen van de wetteloosheid. Maar er is een God die in hun leven heeft ingegrepen, die hen heeft gebracht door de kracht van de geest tot geloof in de waarheid van het evangelie. Zo heeft God zijn eeuwige, zijn verkiezende liefde in hun levens geopenbaard. En waar hij mensen eenmaal in die verkiezende liefde heeft vastgegrepen, daar laat hij die mensen ook niet meer los. Paulus' prediking van het evangelie heeft zin gehad. Vers 14. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Je zou je soms afvragen in deze tijd, wat voor zin heeft het nog? Ik had wel eens een gesprek met een van u voorafgaand aan de dienst, eerder wel. En die persoon zei dan tegen mij van ja, wat voor zin heeft het nog om al die stoelen klaar te zetten, de boekjes klaar te leggen. Hoeveel mensen zouden er nog komen? En hoe lang gaat het zo nog door? En dan denk ik, God heeft deze gemeente nog gezegend. Het evangelie gaat nog uit. En het heeft nog zin om te preken, niet dankzij onze inspanning, maar dankzij de verkiezende liefde van God, die er ook voor zorgt, vers 14, dat door de evangelieprediking mensen geroepen worden tot de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Tot die heerlijke toekomst die uiteindelijk te wachten staat. U vraagt zich misschien af, hoe moet ik staande blijven in deze eindtijd als de druk op Christus en zijn gemeente zwaarder wordt? Op de gemeente van Christus zwaarder wordt. U vraagt zich misschien af of Paulus in vers 15 niet makkelijk praten heeft. Sta dan vast, broeders. Ja, maar hoe moet ik staande blijven? Oh, maar dan is daar de verkiezende liefde van de Heere. Die geldt van eeuwigheid af. En gelden blijft tot in alle eeuwigheid. Zodat geen kind van God dat werkelijk rust heeft gevonden in de zaligmaker hoeft af te vallen, maar staande zal mogen blijven ten einde toe. En dan sluit het hoofdstuk af met een prachtige zegenbede. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw hart vertroosten. Wat een troost om te weten, ik ben uit genade behouden en blijf uit genade staande. Ook als bij wijze van spreken morgen al de mens van de wetteloosheid zich in volle omgang zou mogen openbaren. Wat een vertroosting. En tegelijkertijd, hij mogen u in elk goed woord en werk versterken. We kunnen ruzie krijgen over de eindtijd. Ik heb het ook wel meegemaakt. Groot verschil van inzicht over wat gebeuren gaat. We kunnen ruzie krijgen over van alles in de kerk. Over gezangen en psalmen, over orgels, piano's en drumstellen. We kunnen elkaar in de haren vliegen om kwestie X of kwestie Y. Maar hoe kunnen we deze eindtijd nou het beste doorbrengen? Paulus zegt het. Door u te laten versterken in elk goed woord en werk. Er zijn nog zoveel mensen die vreemd zijn aan Christus en aan zijn evangelie. En die je graag zou willen behoeden voor de volle doorbraak van de mens van de wetteloosheid. Ga dan op hen af. Laat iets blijken van het heerlijke evangelie van Christus komst en werk. Spreek erover en gebruik desnoods woorden. Spreek niet alleen het evangelie, maar doe het vooral ook. Tot een heerlijk getuigenis van de mensen om u heen. Besteed uw tijd niet aan zinloze vragen en strijdkwesties. Of het nu gaat om de eindtijd of iets anders. De tijd die u nog hebt hier op aarde, die de gemeente van Christus heeft, is veel te kort en veel te kostbaar. En het moet toch ook uw verlangen zijn om zoveel mogelijk mensen om u heen mee te nemen op weg naar die grote dag. Amen. elkaar bidden. Hoe ras of traagt de tijd verdwijnt, ja, die dag zal zeker komen, zo is het, Heere. De dag van uw wederkomst is een vaststaand gegeven. En soms kan de bruid, uw gemeente hier op aarde, zich afvragen en tot u roepen, hoe lang nog? De wereld is in barensnood, de gemeente leidt verdrukking op zoveel plaatsen. En het is ook een verkeerd teken, Heer, als we helemaal niet uitzien naar de dag van uw terugkeer. Als er geen verlangen is om als bruid met de bruidegom verenigd te worden, dan klopt er toch iets niet in de liefdesrelatie. Als we vastzitten aan deze wereld, vastzitten aan onze zorgen en noden, vastzitten ook aan de vreugde van het bestaan, geef dan toch, Heere, dat we daar los van mogen komen. Niet om het leven hier op aarde te verachten, maar wel om zo te leven dat we beseffen dat dit aardse niet het een en het al is en ook eenmaal volledig zal verdwijnen, om vernieuwd, veranderd en verheerlijk te worden tot die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Laat het zo spoedig zijn. En dan denken we in het bijzonder aan die kerk die verdrukking leidt in deze wereld, die eigenlijk het woede van de mens van de wetteloosheid al volledig lijkt te ondergaan. Denk aan de kerk in Pakistan. Denk aan Asia Bibi. We denken aan zoveel andere plaatsen in deze wereld, in het bijzonder ook de strafkampen van Noord-Korea. Maar we denken ook aan ons allen. Heren, houd ons staande. Als de stormen van de eindtijd soms lijken aan te halen, als de gemeente al kleiner en al kleiner wordt in de Nederlandse samenleving, als het de verdwijning soms nabij lijkt, als wij beginnen te twijfelen, hoe houd ik staande? Als we de wereld aan ons voelen trekken, aan ons hart voelen trekken, houd ons dan staande in uw goedheid. Omdat u het geknakte riet niet zult verbreken, dat hebt u zelf beloofd. En u zult de walmende vlaspit niet doven, u hebt het zelf beloofd. Houd zo uw gemeente en ons persoonlijk staande als we u mogen kennen. En als dat nog niet zo is, Heere, als we nog vreemd zijn aan u, Heere Jezus, bekeer ons dan. Want het gaat wel op uw terugkeer af en op het eindoordeel over levenden en doden. Heilig zo uw woord aan onze harten, gemeen naar huis, met name als ons daar moeite en verdriet of eenzaamheid wacht. Als niemand ons opwacht, wacht ons dan maar op, Heere, door uw woord en door uw geest. In Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gave te geven, waarna wij afsluiten met Evangelische Liedbundel 411. 411 Evangelische Liedbundel na de collecte.
gaan staan, hef ik daar mijn loflied aan. Jezus, geef in eeuwigheid zijn shalom tot werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw, hij is de Heer van mijn leven. Straks als er een nieuwe dag begint, verwind, zal de hemel open gaan, komt de Heer eraan, heffen wij dit loflied aan. Jezus leeft in eeuwigheid, zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw, hij is de Heer van ons leven.
Gemeente, bewaar het woord in uw hart. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de kostbare inwoning van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.
Jezus Christus, onze Heer.